Na Amos komen wij in Obadja. Obadja. Profetie van het strafgericht over Edom. En de verlossing van Israël in Obadja hoofdstuk 1. En inderdaad, het gaat over een oordeel over Edom, maar in het algemeen is dat de natuurlijke mens, de mensheid als zodanig. Maar in die dagen zal inderdaad ook Israël verlost worden. En dat wordt ook besproken. Maar in dat verband staat er in vers 15. Want de dag des Heren is nabij. Hetgeen automatisch de hele profetie plaatst in de toekomst. Dat wil zeggen, moet nog vervuld worden. Want de dag des Heren is nabij, Obadja vers 15, over al de heidenen. Precies, niet maar over Israël, maar over alle volkeren. Over al de heidenen. En Edom staat model voor al de heidenen, zoals reeds gezegd. Edom is ook Adam. En Edom is de eerstgeborene onder de volkeren, menselijkerwijs gesproken. Want de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding, wraak, uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. En dan vers 17. Maar op de berg Sions zal ontkoming zijn. Dat is letterlijk, maar verkort. Maar het is letterlijk wat in Joël 2 staat. En wat we daar gelezen hebben. Op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. En hier, maar op de berg Sions zal ontkoming zijn en hij zal een heiligheid zijn. De uitdrukking in Daniël 9, vers 24... is heiligheid der heiligheden. In verband met de 70 weken van Daniël. Die zouden passeren om de heiligheid der heiligheden te zalven. Kortom, het is een aanduiding van de Messias. En hier ook. Hè. Op de berg Sion zal ontkoming zijn en hij zal een heiligheid zijn. En die van het huis van Jacob zullen hun erfgoederen, dat is gewoon een beloofde land, erfelijk bezitten. En Jacobs huis zal een vuur zijn en Jozefs huis een vlam, implicerend dat de 10 stammen daar ook weer aanwezig zijn. En Esaus huis, Edom, tot een stoppel, stro namelijk. En dat betekent dat vanuit Israël een oordeel zal komen over Esau, over Edom. Want zoals ik al zei, de oordelen beginnen natuurlijk bij Israël. Eerst Jeruzalem, Judea, de Joodse staat. Maar van daaruit is Edom ongeveer als eerste aan de beurt. En ik bedoel als eerste, maar goed, zoiets staat er niet expliciet. Althans, dat heb ik niet gevonden. Maar ik concludeer het uit dit soort schriftgedeelten. Esau's huis zal zijn een stoppel en ze zullen tegen hen ontbranden en zullen ze verteren, zodat Esau's huis geen overgeblevenen zal hebben, want de Heer heeft het gesproken. Maar achter Esau zou je moeten verstaan heel de mensheid, feitelijk. En daarna nog een, vers 20, de gevankelijk weggevoerde, eigenlijk had ik vers 19 ook moeten lezen, omdat er uitdrukkelijk sprake is ook van Efraïm en Samaria, dat is het 10-stammenrijk, implicerend weer dat hier sprake is van een herstel, niet alleen van de 2, maar ook van de 10 stammen van Israël. En dan vers 20, en de gevankelijk weggevoerde van het Heer der kinderen Israëls, hetgeen der Canaanieten was tot Sarfat toe, en de gevankelijk weggevoerde van Jeruzalem, hetgeen in Sefarad is, dat spreekt over de Sefardische Joden, Zuid-Europa. Zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten en er zullen heilanden op de berg Sions opkomen, om Esaus gebergte te richten. En het koninkrijk zal des Heren zijn. Die heilanden, dat lijkt me helemaal duidelijk, hè? Je hebt de heiland in het enkelvoud, dat is de Heer Jezus Christus. En als dit meervoud staat, is het heel de gemeente. Waarvan hij het hoofd is. Logischerwijze. En ook dit vers spreekt dus over de toekomstige functie van de gemeente die betrokken zal zijn in de heerschappij over het koninkrijk van Christus op aarde. Wel te verstaan. Het koninkrijk zal des Heren zijn. Zo eindigt dat boek. Boekje. Daarna komen wij in Zefania terecht. En de uitdrukking Dag des Heren in allerlei varianten komt in dat korte Bijbelboek het meest voor. Zefania. Waarboven staat bedreigingen tegen Jeruzalem en Juda. Inderdaad, en dan staat er in vers 7 van hoofdstuk 1. Zwijgt voor het aangezicht des Heren. Dat is het algemeen advies dat vele malen herhaald wordt in de Bijbel. Men zou zwijgen voor het aangezicht des Heren. Het is het tegenovergestelde ongeveer van het spreken van grote dingen tegen de Allerhoogste. Tegenover God zou men zwijgen. Hij is het woord. Hij is aan het woord en wij zouden naar hem luisteren, uiteraard. Zwijgt voor het aangezicht des Heren, want de dag des Heren is nabij. Dan houdt al het menselijk spreken op. Dan houdt de dag des mensen, het oordeel van de mens, op. Want de dag des Heren, het oordeel van de Heer, begint. Hij krijgt het laatste woord in de heilsgeschiedenis. Zwijgt voor het aangezicht des Heren, want de dag des Heren is nabij. Daar staat het woord weer, nabij. Breekt aan. Want de Heer heeft een slachtoffer bereid, hij heeft zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren. Dat is hem dus weer, hè? De dag des Heren. De dag van het slachtoffer des Heren. Een oordeel des Heren. Een executie van alle ongelovigen. Dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings en over allen die zich kleden met vreemde kleding. Daar zal vast wel eens een keer iemand over gesproken hebben, over die tekst. Mijn tekst van morgen is... Ja. Misschien wat voor morgen nog. Moet ik spreken in Apeldoorn. Ook zal ik dezelfde dagen bezoeking doen over al wie over de dorpel springt. Wat het maar wezen mag. Hè? Die het huis hunner heren vullen met geweld en bedrog. Enzovoorts. En daarna vers 14. De grote dag des Heren, heet hij nu. Het grote, alomvattende oordeel des Heren is nabij. Hij is nabij, nog een keer. En zeer haastende, dat is dan drie keer al, hè. De stem van de dag des Heren. Hebben we de dag des Heren nog een keer. De stem, het geluid, het spreken uiteraard. De rechter zal spreken. U weet, dat is Psalm 2. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Enzovoorts. En de held zal al daar bitterlijk schreeuwen, staat daar. Er blijft van de held niet zoveel over. Vers 15. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn. Een dag der benauwdheid en des angstes. Een dag der woestheid en verwoesting. Een dag der duisternis en der donkerheid. Een dag der wolk en der dikke donkerheid. Nou, dat lijkt me voldoende. een stuk of 6, 7 uitdrukkingen, ik heb ze niet geteld. Vers 16, een dag der bazuin en des geklanks. Maar die wisten we ook al inmiddels, hè? Van de grote stem van God. Tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. Een hoek in de zin van verticale, de hoge punten, pieken. De hoge hoeken. Ik zal de mensen bang maken, ze zullen gaan als de blinden, want ze hebben tegen de Heere gezondigd. En hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden. Ten dagen der verbolgenheid des Heeren, maar door het vuur zijns ijvers, hittige toorn. Door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden, vuur dus, verbranden. Want hij zal een volleinding maken, gewisselijk, een haastige, dat betekent een plotseling, met al de inwoners deze lands. En dan meteen in 2 vers 2. Eer het besluitbare, gelijk kaf gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over uw lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toorn des Heeren over uw lieden nog niet komt. Dus daar heb je hem ook weer. En men zou, voordat die dag aanbreekt, zichzelf een nauw doorzoeken, heet dat in 2 vers 1. Zoek de Heere, is de toelichting in vers 3. Zoek de Heere, alle gij zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden, in de zin van zult gij kunnen schuilen. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heere. Net als in vers 2, de dag van de toorn des Heere. Later lees je in Openbaring 6, de dag zijns toorns is gekomen, maar dan weet je meteen dat het betekent de dag des Heeren. Al staat het daar niet, maar het is hem uiteraard wel. Maar hier wordt de uitdrukking dus vele malen herhaald, met iets andere woorden, maar altijd met dezelfde strekking. Waarschuwing dus in dit geval voor Israël, hier in Zefanja. Daarna komen we in een bekend hoofdstuk in verband met de wederkomst van Christus, mag ik aannemen. Dat is Zacharia 14. Zacharia 14 vers 1. Maar eerst neem ik even de draad op in 13, het laatste vers. Zacharia 13 vers 9, het laatste deel van het vers. Het zal mijn naam aanroepen, het volk, of wat er van over is. Het volk zal mijn naam aanroepen, en dat was Joël, weet u nog? Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, want Sion en Jeruzalem, daar zal ontkoming zijn, enzovoorts. En hier staat, het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Dan weet je al waar je bent, hè? Namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniel. Kortom, ook aan het eind van de 3,5 jaar van grote verdrukking, de verduistering van zon, maan en sterren, de komst van de Heer, want zij roepen zijn naam aan en zullen dus behouden worden en ontkomen uit Jeruzalem en vluchten naar de woestijn in haar plaats, hoe het maar heten mag. En dat blijkt, want er staat in 14 vers 1, volgende vers, ziet, de dag komt den Heere. En wat het betekent, ziet, de dag des Heeren komt. Alleen hier heet het nu niet de dag van de Heer, des Heeren, maar de dag voor de Heer. Het oordeel is voor hem. Het is namelijk aan hem gegeven, want aan de Zoon is alle oordeel gegeven. En vandaar de enigszins andere naamvalsvorm. Zie, de dag komt, den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. O Jeruzalem, maar dat is ontleend aan het volgende vers. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen, zegt de Heer. Dat is dus nog in de 70ste week en nog in de verdrukking. En u weet meteen dat die heidenen aangevoerd worden door Gog, Magog, Ras, Mesech, Tubal, Togarma en hoe ze maar heten, al hun benden, staat er. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. Komt dus ook overeen met Joël 2, dat Heer, dat leger van de Heer zelf. En de stad zal ingenomen worden, zeg het met grote nadruk, vanwege die dwaze ideeën dat de Heer dan Jeruzalem wel zal redden als de heidenen tegen Jeruzalem optrekken. Nee, de Heer staat aan het hoofd van die heidenen. En de stad zal ingenomen worden, staat er. En de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En een deel, de helft staat er, een deel der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Maar wat het betekent weten wij in elk geval uit andere schriftplaatsen. Een deel gaat naar de gevangenis namelijk. Het dodenrijk. En het andere deel wordt niet uitgeroeid, maar het wordt wel uit de stad verwijderd. Zoals eens Lot uit Sodom. Want daar, die geschiedenis van Lot is daar een uitbeelding van. Hè? Onder andere dan. Hè? Verwoesting van Sodom, maar een overblijfsel wordt behouden. Goed. Het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En dan worden de rollen omgedraaid, want het overblijfsel heeft de naam des Heren aangeroepen. Dan keert de Heer zich tegen de heidenen en stelt hij zich aan de kant uiteraard van het gelovig overblijfsel. En dus, de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, die hij volgens vers 2 eerst verzameld heeft tegen Jeruzalem. De grote verdrukking over het Joodse volk, over de Joodse staat, natie of hoe het maar heet, komt van de Heer. En de idiote gedachte, ik heb geen sterkere woorden zo snel bij de hand, de idiote gedachte dat de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, de grote verdrukking was, zegt dus, die gedachte beweert dus dat Hitler een dienstknecht van God was. Wat vreemd dat die naam ineens te binnen schiet. Dat heb ik anders nooit. Maar vooruit. Toen maar weer. Nee, de grote verdrukking komt van de Heer. Van de Heer zelf. En daar gaat het maar om. Hè. Totdat het tot geloof komt, want dat is er de bedoeling van. En zodra dat overblijfsel er is en zijn naam aanroept, worden de rollen omgedraaid, want het oordeel moet ook over de heidenen komen. Dus die heidense legers in Palestina, die leggen ook het loodje ter plekke in het land. Dat staat in Joël, maar dat heb ik niet gelezen allemaal natuurlijk. Dat kan allemaal niet op zo'n dag. Ze zullen sterven, er zal geen leven in het land overblijven. Dat betekent dat er talloze lijken liggen in het land. En dat is precies wat Ezechiël 39, waar we even waren, beschrijft. Ze hebben 7 maanden nodig om alleen al de lijken uit het land weg te ruimen. Te begraven dus. Nou goed, daar gaat het hier over. De Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Dat is dus het eind van de 70ste week en het begin van de dag des Heren. Gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds, vers 4, en, of namelijk, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg. Ze zullen er niet naartoe wandelen. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg. Volgens de Joden zelf, weten wel dat de Messias komt, maar als hij komt, weten ze niet waar hij vandaan komt. Staat in het Johannesevangelie. Nee, want hij staat ineens op de olijfberg, maar waar hij nou vandaan komt, Ja, dat weten wij. Uit de hemel, ja. Precies, ja. Omdat hij niet alleen de zoon van David is, maar ook de zoon van God. Uiteraard met een troon eerst in de hemel. En daarna alzo ook op de aarde. Dat is het onderwerp voor de conferentie van Woepertaal. Aanstaande jaar. Zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Nou begrijpt u ook de gebeurtenissen op de zogenaamde Hemelvaartsdag. Zij zagen, staat er een keer of 5, misschien wel vaker. Zij zagen de Heer opvaren ten hemel en toen stonden de 2 mannen, wiens namen wij niet zullen noemen. Hè? Maar wij weten wie het waren, toch? En die zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem met ten hemel zien heen varen. Met andere woorden, wat ze daar zagen, zal in de omgekeerde volgorde gebeuren in de toekomst en op dezelfde plek. Op die Olijfberg dus, hè, waar de intocht werd afgebroken in de tijd, een paar weken daarvoor. Maar waar vanaf, waar de Heer enige weken later dus zijn aardse loopbaan definitief vooralsnog beëindigde. Het is hetzelfde eigenlijk, het hield daar op de Olijfberg. En daar gaat de geschiedenis in de toekomst alsnog verder. Te 10 dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg. Daarmee begint de dag des Heren dus. Die voor Jeruzalem ligt, dat is tegen het oosten, want voor is altijd het oosten, want het is hetzelfde woord. En de Olijfberg zal in 2 gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er zeer grote vallei zijn. De ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, de helft des zal naar het zuiden, zodat er een vallei ontstaat dwars door de Olijfberg. Is dat een aardbeving of niet? He, zaadbeving. Ja. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. In de praktijk is dat gewoon Petra, want Azal betekent zoveel als gereserveerd, een gereserveerde plaats. En zo wordt die plaats ook genoemd in Openbaring 12. De vrouw, Israël, vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had, haar van God bereid. Dat is Azal. In de woestijn. En gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. Maar dit is ook dagen van aardbeving dus, hè? Enzovoorts. En dan staat er, dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, o Heere. De vertalers hebben er niet zoveel raad mee geweten, hebben de woorden ingevoegd, omdat ze niet begrijpen wie al die heiligen zijn. Maar dat weten wij wel, hè. En ik denk dat de vertalers daar toch ook bij zullen zijn. Maar goed, die van de Statenvertaling dan bedoel ik, hè. Ja. En dan vers 7 van Zacharia 14. Maar het zal... Nee, vers 6. Het zal te 10 dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijke licht en dikke duisternis, dat zal er wel zijn. Geen licht, maar duisternis. Maar dat wisten we ook al. Het zal 1 dag zijn, hun enige dag, het zal 1 dag zijn, die de Heere bekend zal zijn, want het is de dag voor de Heer uit vers 1. Maar het is de dag des Heeren. Het zal nog dag nog nacht zijn, het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen, maar dat licht is het licht van de heerlijkheid van de Heer. Die een overblijfsel leidt uit Jeruzalem, waar het duister geworden is, via de Olijfberg naar de woestijn en in het bijzonder dus naar Petra. Nou ja, en daarna volgt de beschrijving van wat daarop volgt, maar dat ga ik allemaal niet bespreken verder.
Zacharia 12, dat speelt dan na die tijd?
Nee.
Dat de Heer wel zal beschutten. Kijk, dat staat al in 12.
Ja. Ja, in het eerste deel van hoofdstuk 12. Ja. Ja. Daar wordt inderdaad gesproken over dat de Heer Jeruzalem zal beschutten. Dat is vers 8. Te 10 dagen zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschutten. En die onder hen struikelen zal te 10 dagen zijn als David. En het huis David zal zijn als goden. Dat is overigens weer de gemeente. Want het is Christus. Maar dan in meervoud, de gemeente dus. En als de engel des Heren voor hun aangezicht, want de engel des Heren verschijnt met een leger van hemelse heerlegers prijzende God, dan zeggen, maar goed, die kent u allemaal al, hè. Dat is de gemeente dus in de praktijk. Maar het is inderdaad een beschrijving van een herbouwd, een hersteld Jeruzalem, nadat, vers 10, de Heer zijn geest heeft uitgestort over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem. De geest der genade en der gebeden enzovoorts. Het probleem voor ons blijft altijd dat die dingen dikwijls, meestal, niet in chronologische volgorde vermeld worden. Dingen worden verteld als een vertelling. En als je dan wat gemist hebt of niet snapt hoe het in elkaar zit, wordt het achteraf alsnog verteld. Hoe komt het dat de Heer Jeruzalem ineens zal beschermen? Nou, hij heeft zijn geest der genade en der gebeden uitgestort over de inwoners van Jeruzalem, heet zoiets. Ze zijn namelijk tot geloof gekomen. Ze hebben aanschouwd, nog steeds hoofdstuk 12, vers 10. Ze hebben aanschouwd degene die zij doorstoken hebben. En die heeft zich aan hen bekendgemaakt als de Messias, als de Here, maar ook als Jezus van Nazareth dus. Zie? En het wordt vervolgens ook beschreven trouwens in hoofdstuk 13. Waar men aan hem vraagt, wat zijn toch deze tekenen? Vers 6, wat zijn deze wonden in uw handen? Enzovoorts. Want ze kennen hem niet, ze zien de Heer, ze zien Jehovah, de engel des Heren die aan hen verschijnt. Maar hoe komt hij aan die littekens in zijn handen? Dat vragen ze hem en dan maakt hij zich bekend. En dan geloven zij dat Jezus inderdaad de Messias is, toch? Want zij zullen geloven door aanschouwen. Niettemin, ze bekeren zich eerst tot de Heer uiteraard, roepen de naam van Jehovah aan, die dan verschijnt en dan blijkt hij, o schrik, niet iemand anders te zijn dan Jezus van Nazareth. En dan zegt hij, vrees niet. Ik verkondig u grote blijdschap die heel den volke wezen zal, want namelijk u is heden verschenen, de zaligmaker. Welke is Christus de Heer? Enzovoorts. Zoiets, hè? Bijvoorbeeld. Nou goed. En aan het eind van het hoofdstuk staat dan inderdaad dat ze zijn naam aanroepen en hij verhoort hen en dan verschijnt hij dus. Wordt alsnog verteld in hoofdstuk 14. Maar goed, daar waren we al. En dat leidt dan tot de openbaring van zijn koninkrijk over Israël en de volkeren vervolgens. Hè?
Mijn Heer en mijn God, Thomas.
Ja, ik dacht tegelijkertijd aan de Heer die verschijnt aan zijn discipelen. Thomas die daar niet gelooft, die zegt, tenzij ik mijn vinger leg in zijn handen en dat soort dingen meer. En als hij dat dan uiteindelijk doet, na een week, als uitbeelding van de 70ste week van Daniel, bekering van Thomas een week later, hè, een week na de opstanding. Als hij dat uiteindelijk doet, zegt hij, mijn Heere en mijn God. Maar dat zijn de woorden die gelegd worden in de mond van dit gelovig overblijfsel uiteraard. Hè? Maar goed, ik heb er nog één. Dat moet logischerwijs in Malachi zijn. Eén in het Oude Testament wel te verstaan. Het is ongeveer het laatste vers in het Oude Testament, dat wil zeggen niet in de Hebreeuwse Bijbel, want daar heeft men die Bijbelboeken in een andere volgorde opgenomen. Maar historisch is het het laatste. Historisch is Malachi de laatste profeet voordat de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd. En daar staat dan in hoofdstuk 4 is dat van Malachi. Vers 1, want ziet, die dag komt. Die dag. Maar als je dag leest als oordeel, is het vers een stuk duidelijker. Dagen komen en gaan, vanzelfsprekend. Betekent niet zoveel. Maar het, wat hier staat is, zie, het oordeel komt. Brandende als een oven, vurig. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel, stro. Zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten. De toekomstige dag zal ze in vlam zetten. Maar lees je ook hier oordeel in plaats van dag, dan wordt het ineenszinnig. Hè? Het toekomstige oordeel zal ze in vlam zetten. Zegt de Heere der Heerscharen die hun nog wortel, nog tak laten zal. Daar hebben we in onze uitdrukking uitroeien met wortel en tak aan overgehouden. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Licht in een duistere wereld. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Maar strikt genomen, het moet nog gebeuren, hè, eigenlijk. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen enzovoorts. Vers 3, gij zult de goddelozen vertreden, want ze zullen as worden onder de zolen uw voeten, te dien dagen die ik maken zal, alweer een dag. Maar in het oordeel dus, dat ik brengen zal, zegt de Heere der Heerscharen. En ook nu wordt het vers een stuk duidelijker. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht die ik hem bevolen heb, op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten, want de wet van Mozes getuigt van Christus. Zij Christus. De wet, de profeten, zeker. En dan vers 5, zie ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Hier staat de uitdrukking weer gewoon letterlijk, maar compleet, betrekkelijk neutrale term, de dag des Heren. En het is het een na laatste vers van het Oude Testament. Ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. Dat is een vers wat enige malen vervuld wordt. In de eerste plaats in de komst van Johannes de Doper. Chronologisch dan in de eerste plaats. In de tweede plaats door wat wij noemen de eerste komst van Christus zelf. De Heer Jezus in vernedering. En in de derde plaats doordat Elia inderdaad letterlijk zal komen. Want hij is een van de twee getuigen uit Openbaring 10. Een van de twee getuigen die in de eerste helft van de 70ste week, als het nog geen grote verdrukking is, maar vrede, het evangelie zullen prediken in de straten van de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Die overigens allebei geoordeeld werden in de loop van de geschiedenis. En dat zal Jeruzalem dus ook overkomen. He? Zei ik 10? Zei 10, het is Openbaring 11, de eerste verse. Ja. Nee, het eerste gedeelte, maar daar staat het allemaal uitgebreid. Hè? Openbaring 11, de twee getuigen, zodat u nu meteen weet wie die twee mannen waren in witte klederen op de Olijfberg ter gelegenheid van de hemelvaart van Christus. Toch of niet? Nou ja. Maar nadat die geweest is, die Elia, komt dus de dag des Heren. Zie. In het verleden, na de eerste komst van Christus, kwam het oordeel over Israël. Maar het is een voorafschaduwing van wat uiteindelijk zal gebeuren in en aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarna staat er, en hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot de vaderen. Dat betekent gewoon dat de Israëlieten alsnog zullen tot geloof zullen komen en zullen wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Dat was Romeinen 4, dacht ik. Ze zullen tot geloof komen. Het is hetzelfde als in die dagen zal uw volk verlost worden. Uit Daniël 12 vers 1. En dat gaat ook over het eind van de 70ste week. En daarmee hebben we nou in ieder geval mijn lijstje afgewerkt voor wat het Oude Testament betreft. Misschien heb ik er een paar vergeten, maar de term Dag des Heren komt niet vaker voor. Maar varianten waarschijnlijk wel. Want ik ben er wel eens meer tegengekomen, maar ik weet die lijst niet meer bij. Hè? Over bepaalde dagen wordt gesproken, met name in de psalmen ook. Het leidt geen twijfel dat het over precies hetzelfde gaat. En vooral in de psalmen wordt nogal dikwijls geschreven over de oordelen die Israël en de volkeren zullen treffen, doordat de echte David, de echte koning, komt. Daarna komen wij terecht in het Nieuwe Testament, waar de uitdrukking enige malen gebruikt wordt. Dat is natuurlijk omdat al deze dingen uit het Oude Testament nog steeds niet vervuld zijn. En dat is ook de bedoeling van alle Nieuwtestamentische profetie. Nieuwtestamentische profetie heeft twee doelen, als ik het zo eens mag zeggen. Het is namelijk arbitrair wat ik nu zeg. Het ene is dat daarmee aangegeven wordt dat dat grote blok van het Oude Testament nog niet vervuld is. Dat wil zeggen over de openbaring van de Messias, zijn opwachting in deze wereld, waarin hij Israël zal verzamelen, maar ook een oordeel zal brengen over Israël en de overige volkeren, om vervolgens zijn koninkrijk te vestigen op deze aarde. Ik bedoel, die profetieën die al beginnen in Genesis 1... over die mens naar Gods beeld en gelijkenis die de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. Die profetie is nog niet vervuld. Moet nog gebeuren, maar dat geldt voor al die profetieën. En daarom worden ze in het Nieuwe Testament uiteraard in herinnering geroepen en eventueel becommentarieerd en voor een deel ook gewoon herhaald, of althans samengevat. Het andere doel van die profetieën in het Nieuwe Testament is natuurlijk gewoon dat de gemeente, ook die pas in nieuwtestamentische tijd is ontstaan, dat die een plaats heeft in de vervulling van al die profetieën. En dat is wat er dus aan toegevoegd wordt. Die, ook als in het Nieuwe Testament profetieën uit het Oude worden aangehaald, wordt er gewoonlijk wat aan toegevoegd en het heeft betrekking op de positie van de gemeente in dat geheel. Nou ja, iets ruimer dan. Het heeft ook natuurlijk van doen met wat ook in de Bijbel beschouwd wordt als een onderbreking in de normale voortgang, de aardse voortgang van de heilsgeschiedenis. De onderbreking vanaf de hemelvaart van Christus, om zo te zeggen, tot aan zijn wederkomst. En in hoge mate gaat dat dan over onze tegenwoordige bedeling. En die onderbreking die vinden we nog net in het Oude Testament min of meer vermeld. Maar daar blijft het dan ook bij. Ik bedoel, in het Oude Testament wordt niet expliciet, en ik hoop dat u weet wat expliciet betekent, er wordt niet expliciet gesproken over die onderbreking of iets dergelijks. Maar dat is wat in het Nieuwe Testament dus alsnog gebeurt. En zo worden oud-testamentische profetieën aangevuld. Dit is klassiek, wat ik nu allemaal zei. Klassiek is namelijk dat men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. Daar is niks moeilijks aan, dat is volstrekt 100% orthodox. Het probleem is dat men het niet doet en oud-testamentische profetieën bestudeert en er dan dus niet uitkomt, want ze zijn erg onvolledig dan, zodat je er alsnog alle kanten mee op kunt, en dat is wat gebeurt. Zie? En nieuw-testamentische profetie is gebaseerd op de oud-testamentische profetieën. Maar als men zich beperkt tot nieuwtestamentische profetieën, dan ontbreekt de basis daarvoor, zodat je er ook weer alle kanten mee op kunt. En dat is waar de eschatologie, de leer van de laatste dingen, onder te lijden heeft, om het dan nog voorzichtig te zeggen. Men scheidt het van elkaar. Ziet het als apart. Wat leert Daniel ons over de toekomst? Eschatologie van Daniel enzovoort. Ik moet u zeggen, ja, daar heb je niet veel aan, dus incompleet. Je moet het zien in het licht van het Nieuwe Testament, dus je komt ogenblikkelijk terecht in het boek Openbaring. En zoals we lazen dus straks in Matteüs 24 even snel, ja, dat is een uitbreiding van een commentaar op Daniel. Die moet je eerst kennen, maar dan is het verhaal nog niet af. De rest komt in het Nieuwe Testament. Zo werkt het, hè? Zit aan elkaar vast. Maar goed, de dag des Heren in het Nieuwe Testament vinden wij geïntroduceerd, onder die uitdrukking, in Handelingen 2 pas. Niet eerder. Na de opstanding van de Heer Jezus dus. Namelijk in de inleiding tot de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. En wat hij doet is voorlezen uit Joël 2. En daar staat het immers. Uit Joël 2 vers 31. Maar het staat in Handelingen 2. Waar de vraag gesteld wordt. Wat wil toch dit zijn? Dat gedoe met die discipelen die ineens in tongen begonnen te spreken. In de talen der heidenen. Nou ja, even zelf een antwoord geven. Wat wil toch dit zijn? Het is de uitbeelding van de gang van zaken in heel onze tegenwoordige bedeling. Waarin het evangelie, de grote werken Gods heet dat, gepredikt worden in de talen der Cretenzen, Arabieren, der Parten en Mediërs, Elamieten, Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontius Pilatus, Friesland, Pamphylië, Egypte, Frigië staat. Libië, Kappen Groningen. Nou goed, laat maar zitten. Cretenzen in heidense talen dus. Dat is het. Spreken in tongen is een teken. Hier ook, overal trouwens. Het is het teken van wat God in deze tijd doet, waarin het evangelie in heidense talen gepredikt wordt aan de Joden. Dat is de omgekeerde wereld. Maar ja, zo is het nou eenmaal, hè. Maar gevraagd, wat wil toch dit zijn? Staat Petrus op. Verheft zijn stem en spreekt tot hen, gij Joodse mannen en allen die te Jeruzalem woont. Dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Vers 15, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt. Met OE en DT, vermoedt. Als het over drank gaat, denk je meteen aan wat anders, hè? Gelijk gij vermoedt. Want het is de derde uren van de dag, hetgeen velen toch niet belet om dan al dronken te zijn, maar vooruit. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Begrijp je me goed, het is niet zo dat Joël meteen gesproken heeft over het spreken in tongen, maar wel over dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Maar geest per definitie is onzienlijk, is niet waar te nemen met onze menselijke aardse zintuigen. Dus als God zijn geest aan mensen geeft en hij wil dat het geconstateerd wordt, moet het gepaard gaan met tekenen. En een van die tekenen is het spreken in tongen. Want wat doet de geest ook alweer? Spreken. Heel het woord van God is door de geest van God voortgebracht. Dus spreken. En in dit geval door heidense talen, want vanaf dat moment zou door heidenen het evangelie gepredikt worden. Aan de Joden in plaats van dat de Joden het evangelie zouden prediken aan de heidenen. Dat gebeurt pas in de toekomst weer, hè. Maar uitstorting van de geest is begonnen bij de opstanding van Christus. Petrus zegt het hierna, hè, voor alle duidelijkheid in Handelingen 2 vers 32. Handelingen 2 vers 32. Deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God opgewekt. En daar getuigen wij van, want we hebben hem gezien. Waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde uit de dood tot in de hemel zelf. Hij dan de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Even langzaam, hè. Hij werd opgewekt uit de dood en uitermate verhoogd. Namelijk, hij ontving de belofte des Heiligen Geestes van de Vader. Of in eenvoudiger Nederlands, hij ontving de beloofde Heilige Geest. Beloofd bijvoorbeeld in Joël 2, waar staat dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En het eerste vlees dat die geest ontving, was het vlees van de Heer Jezus in het graf. En hij ontving geest, maar geest is leven, dus stond hij op. Als eersteling. En werd dus als eersteling uitermate verhoogd, want zo gebeurt dat met eerstgeborenen. Hij dan, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, op eerste paasdag en niet op eerste pinksterdag overigens, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want de uitstorting van de geest op alle vlees begint bij de Heer Jezus. Hij was de eerste mens die die Heilige Geest ontving. En via hem, of gewoon door hem, ontvangen wij van hem diezelfde Heilige Geest, die om die reden ook genoemd wordt de Geest van Christus. Zie duidelijk? Kortom, God is begonnen met het vervullen van deze beloften uit Joël 2. En hij is er nog lang niet mee klaar, want alle vlees heeft die geest nog niet ontvangen. Als het zo doorgaat, zal het ook nooit gebeuren, maar het gaat niet zo door. God neemt gewoon alle ongelovige vlees van de aarde weg. Daar hou je alleen gelovig vlees over en die hebben de Heilige Geest ontvangen. Ja, het is ruw gezegd, maar zo leert de Bijbel dat, hè? Het is tamelijk rigoureus, maar zo gebeurt dat. En dat staat er ook, want als men daarna aan Petrus vraagt, maar wat moeten we nou doen? Ik zou zeggen, Calvinistisch als zij waren, vroegen ze, wat moet ik doen? Ja, wat moet ik doen? Je kunt niks doen. Maar goed, het antwoord is, vers 38, bekeert u tot vergeving der zonde, ik laat de tussenzin weg, bekeert u tot vergeving der zonde en gij zult de gave, namelijk de Heilige Geest, ontvangen. Die uitgestort wordt door de Heer Jezus Christus zelf, want hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Normaal kun je het niet zien of horen, maar voor de gelegenheid werd het via tekenen gedemonstreerd. En bij enige gelegenheden daarna ook nog weer trouwens, in de geschiedenis van Handelingen. En dat is dus de reden waarom Petrus ter verklaring van de gebeurtenissen niet Jesaja 28 aanhaalt, waar staat dat de Heer tot dit volk zou spreken door lieden van belachelijke lippen, namelijk in andere talen. Maar hij citeert iets veel fundamentelers, namelijk Joël 2. God zou zijn geest uitgieten, daar is hij mee begonnen. En hij doet het nog steeds overigens. Als vandaag iemand tot geloof komt, ontvangt hij die Heilige Geest. Krijgt hij namelijk deel aan het opstandingsleven van Christus. En dat gaat zo nog een poos door, hè? Goed. En dus zegt Petrus, dit is, vers 16, wat gesproken is door de profeet Joël, die namelijk in Joël 2 schreef, het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouders zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. De man citeert gewoon, of leest gewoon een deel uit Joël. Hij zegt niet dat alles wat Joël gezegd heeft vervuld is, maar hij zegt dat God begonnen is te vervullen wat Joël gezegd heeft. En dat gaat nog wel even door. Want die verduistering van zon, maan en sterren is nog niet geweest. Maar er staat nergens in de Bijbel dat je moet wachten op de verduistering van zon, maan en sterren voordat je de naam des Heren mag aanroepen. Toch? Dus Petrus zegt, begin daar maar mee. Iemand zei, maar Petrus verwachtte kennelijk dat in zijn dagen die verduistering van zon, maan en sterren en daarmee de wederkomst van Christus zou aanbreken. Dan moet ik u zeggen, nou dan kun je beter zeggen dat Joël dat verwachtte, want dit zijn geen woorden van Petrus, maar van Joël. Toch? En wat Petrus betreft, ik ben er stellig van overtuigd dat Petrus wist dat het nog heel lang ging duren. Voor het vervuld zou zijn. Nou, in ieder geval blijkt dat uit wat wij verder over hem nog lezen. Dus laat maar zitten verder, hè. Ik ga er maar niet verder op in. Per slot, de Heer had ook tot Petrus gezegd dat de zaligheid aan een ander volk zou gegeven worden en van de Joden zal worden weggenomen. Dat was Matteüs 21, dat is vlak voor de kruisiging van de Heer eigenlijk, een paar dagen daarvoor. En die woorden waren nog niet vervuld, dus moesten ze nog vervuld worden. Dus moest er eerst nog een tijd komen waarin de zaligheid dan wel het koninkrijk aan een ander volk zou gegeven worden, alvorens het weer terug zou keren bij de Joden. Dus het idee dat Petrus dacht dat het binnen afzienbare tijd zou gebeuren, de wederkomst van Christus, dat is tamelijk naïef. Huh? Maar goed, wat Joël aankondigt is duidelijk genoeg. Algemeen de aankondiging van een nieuw verbond, met enige details daarbij. En Petrus citeert dat en concludeert daaruit dat aangezien deze tekenen plaatsvinden, de Heer kennelijk zijn geest heeft uitgestort, toch? En dat een ieder die wil, die geest kan ontvangen. God zal zijn geest uitstorten op alle vlees. Dus meld je aan. Daarom is het tragisch dat er zijn die zeggen dat je eerst tot geloof moet komen. En als het daarna mee zit en je hard genoeg bidt en je bovendien ook de handen laat opleggen, krijg je misschien alsnog die geest eens een keer. Maar het is gewoon één ding. Ik bedoel niet ergens mee te spotten, maar wel zo simpel voor te stellen. Het is ook simpel. Het ellende is dat Bijbelse dingen vaak zo ingewikkeld gemaakt worden door menselijke overwegingen. De Bijbel zegt al, ben je nog zo'n grote zondaar als je komt tot de Heer Jezus Christus. Gewoon van het ene moment op het andere ontvang je van het ene moment op het andere eeuwig leven. Dat heb je niet verdiend, maar daar gaat het toch niet over. De Heer heeft dat verdiend en hij geeft het uit genade. Niet op grond van verdiensten van de mens, maar op grond van geloof alleen. Een oproep tot bekering is een oproep om te geloven in wat God gesproken heeft. En over de werk en levenswandel, daar hebben we daarna nog wel eens over. En dat doen de apostelen ook, die hebben het daarna echt uitgebreid daarover. Maar het begint met geloof, uiteraard. Dat is wat Petrus zegt. Kortom, wij vinden hier de dag des Heren. Het betekent automatisch dat die dag des Heren dus nog niet is aangebroken. Hoewel men, zoals gezegd, geprobeerd heeft wel die dingen weg te redeneren. En een van de redeneringen is dat aangezien de dag des Heren oordeel is, is die dag des Heren dus gekomen over de Joodse staat en het eindigde in de verwoesting van Jeruzalem. In het jaar 70 van onze jaartelling. Hebben we die? Nou ja. Maar dat past natuurlijk niet werkelijk in de oud-testamentische profetie. Ik hoop dat dat langzamerhand duidelijk is. Hè? Maar goed, dat is Handelingen 2. En daarna komen wij terecht in 1 Thessalonicenzen. En dat is inderdaad een heel belangrijk schriftgedeelte. En ik denk ook dat het het belangrijkste schriftgedeelte is waarin gesproken wordt over de opname van de gemeente. Ik heb u dat vanmorgen al laten zien. We hebben de term ook aan 1 Thessalonicenzen 4 ontleend, vers 17. Dus voor ons van groot belang. Want het blijft natuurlijk zo dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament niet werd geopenbaard. Maar wel werd vastgelegd, althans tot op zekere hoogte, zodat toen het gemeentelijke tijdperk aanbrak, gemeentelijke waarheid wel degelijk ontleend kon worden alsnog aan oud-testamentische uitspraken. En vandaag hebben we al een paar keer gedemonstreerd hoe dat werkt. Hè? Die heilanden, weet u nog? En dat volk, de instrumenten zijn de gramschap. Je zou niet weten wat het is als je niet wist wat de gemeente voor een ding is. Maar dat weet je uit het Nieuwe Testament. Wordt uitgelegd. En hoe dat met dat volk afloopt, die gemeente dus. Ja, dat staat ook in het Oude Testament, maar verhuld, hè. Daar staat, de rechtvaardigen worden weggeraapt voor het kwaad. Maar je hebt alleen geen idee, dat is Jesaja 57 of zoiets, geloof ik, vers 1. Je hebt geen idee wie dat dan in vredesnaam zijn en wat het betekent dat ze weggeraapt worden voor het kwaad. Pas als je het Nieuwe Testament kent, herken je dat. Hè? Nog een voorbeeld. Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft in de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Tot vandaag wordt er moeilijk gedaan over die versen. Uit Efeze 4, maar ontleend aan Psalm 68. In werkelijkheid gaat het over de gemeente die nu al een hemelse positie inneemt. Wij zijn gevangenen van Christus en in die positie geeft hij ons gaven. Het is gemeentelijke waarheid in Psalm 68. Maar in Psalm 68 kun je dat niet weten, tenzij dan dat het Nieuwe Testament dat vertelt. En dat vertelt het ook, maar als je Psalm 68 en Efeze 4 uit elkaar houdt, en dus niet Psalm 68 leest in het licht van Efeze 4, kom je daar dus nooit achter. Zo werken die dingen. Hè. Men is niet geneigd om de eenheid van de schrift ook werkelijk in de praktijk te erkennen. Daar gaat het feitelijk over. Maar in 1 Thessalonicenzen 5 waren wij reeds. Daar lazen wij reeds 5 vers 1. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijft. Tijden, ja, één tijd, twee tijden, maar tijd is een heel abstract begrip. Tijden worden gemarkeerd door gebeurtenissen, dat heet in de Bijbel gelegenheden. Bijvoorbeeld worden tijden gemarkeerd door bijzondere gebeurtenissen, namelijk de klok slaat, hoe laat slaat de klok ook alweer? 2:30 ongeveer nu. Hè? Dat is een gebeurtenis en dan weet je hoe laat het is. En als je dus ziet de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats, dan weet je hoe laat het is. Dat is het midden van de 70ste week van Daniël. Of anders gewoon in het zoveelste jaar van de koning die en die. Tijd wordt gemarkeerd door gebeurtenissen. Tijden en gelegenheden is dus gewoon hetzelfde. Twee termen voor één ding. En van die tijden en gelegenheden, zegt Paulus, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel. Hoe wisten ze dan zeer wel? Nou ja, omdat het hen al lang gepredikt was. Ik denk dat het heel essentieel is, de prediking van de wederkomst van Christus in het algemeen, maar ook de toekomst van de gemeente als zodanig, dat hoort bij de prediking, het zit meteen vast aan de prediking van het evangelie. Toch of niet? Oké, door geloof in de Heer Jezus Christus worden wij behouden. Nou en? Krijgen we dan een gelukkig en vrolijk leven? Volgens sommigen wel, einde van het verhaal. Punt. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Ik ben zo blij, Jezus redde mij. En nog eens een paar van die liederen. Huh? En is dat zo? Zijn we blij altijd? Huh? Verblijdt u in de... Dan nog een keer. Verblijdt u in de... Ik zag hem, geloof ik. In de hoop. Verblijdt u in de hoop. We hebben altijd goede moed. Het gaat om een toekomst die ons beloofd is. Niet om een heden. Maar als men de toekomst kwijt is omdat men de profetieën niet gelooft... Ja, dan kom je vanzelf noodzakelijkerwijs tot de ontwikkeling van de prosperity gospel. Van een welvaartsevangelie. Van zegeningen die de Heer ons nu geeft. Want je gelooft niet dat hij ze later zal geven, toch? Dan moet het wel hier en nu. Ook NCRV, hè? Hier en nu. Maar vooruit, hè? Ja. Die misverstanden krijg je vanzelf. Het komt voort uit dat men die hoop, die zalige hoop, niet... kent. En daarover wordt dus uitdrukkelijk gesproken en het hoort gepaard te gaan met de prediking van het evangelie. Dat is het evangelie. He? Door geloof krijgt men deel aan de heerlijkheid van Christus. En zal men met hem geopenbaard worden in heerlijkheid in de toekomst. Dat is belofte. Zie. En dus die Thessalonicenzen werden geacht dat te weten. Bovendien een belangrijk deel van de chronologie, de tijdrekenkunde zal ik maar zeggen, in verband met de profetieën, vinden wij natuurlijk gewoon in het Oude Testament en in de eerste plaats in Daniël 9. Er zijn maar een paar schriftgedeelten, schrijf dat maar op, er zijn maar een paar schriftgedeelten waarin de chronologische lijn makkelijk te volgen is, waar de dingen... staan als eerst dit, dan dat, dan dat en dan dat. De ene is Daniël 9, de profetie van de 70 weken. En de andere is Matthäus 24, maar die is opgehangen aan Daniël 9. Daar hebben we het over gehad. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. En nog een andere is die van Openbaring, maar die ik vrees dat ik die moet uitleggen. Omdat iedereen weet dat in Openbaring alles door elkaar staat. Hetgeen toch niet het geval is. Valt wel mee. Maar het is in ieder geval Openbaring 6. Waar ik, misschien dat ik er straks nog even op kom. Ik heb er niet in mijn lijstje staan. Maar goed, Openbaring 6. Waar we de geschiedenis van de 70ste week van Daniël samengevat vinden op duidelijk herkenbare wijze. Al zeg ik er meteen bij dat in de meeste commentaren men dat niet herkent dus, helaas. En dan raak je vanzelf de draad kwijt. Maar misschien kom ik daar nog op als ik tijd heb. Die tijd heb ik nu niet, want het is alweer tijd voor een pauze. Dat is de volgende gelegenheid dus nu.